Af en toe in het leven gebeurt het dat iets uitpakt precies zoals je het voor ogen had. En dat is gebeurd met dit klimaatoptimiste t-shirt. We hebben dit ontwikkeld om mensen een optimistischer gevoel te geven over het klimaat. Want je wordt de hele dag word je in de put gepraat. Door de media, in het onderwijs en het is allemaal bullshit. En wij dachten met het ontwikkelen van dit t-shirt dat we door het dragen dat we uitstralen, wij als winnaars eindelijk optimisme en ook die mensen die allemaal zo negatief zijn en zo depressief over het klimaat, om op een positieve manier en met feiten een discussie te ontlokken om ze erin te laten zien dat ze zich niet zo'n zorgen hoeven te maken. Nou, dat is gelukt, want zoveel mensen dragen tegenwoordig met trots het shirt. We hebben nu in de Jensen Store ook een hele range, we hebben een hele lijn, we hebben van alles. We hebben hoodies, we hebben zelfs rompertjes voor baby's, we hebben dameshirts, we hebben v-neck. Het is ongelooflijk. Ga naar jensen.nl, daar zie je alles, de hele range. En door het kopen van dit shirt en door het kopen van iets uit onze klimaatoptimiste range, steun je het echte geluid en kunnen wij doorgaan hier waar we mee bezig zijn. En dat is zo belangrijk. Dus ik wil jullie bedanken nu al voor je steun. En heb je nog niet zo'n shirt? Het is een ongelofelijke positieve ervaring. Horen we van iedereen die het draagt. Dus ga naar jensen.nl en steun ons door het kopen van de klimaatoptimiste shirt of iets uit de hele range. Jensen.nl.
Als je ziet wat ik af en toe in de brievenbus krijg, dus aan bedreigingen, zo, daar word je niet vrolijk van. En de Nederlandse regering, en dat vind ik dus een bloody shame, helpt mee een klimaat te creëren van demonisering van mijn persoon. En als mij straks wat gebeurt, ik ben blij dat je mij die gelegenheid geeft, als mij wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. En dan kunnen ze niet hun handen ervan aftrekken in de zin van ja, ik heb die aanslag niet gepleegd. Je hebt het klimaat mee gecreëerd. En dat moet stoppen.
Want het is... Ja.
Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Wim Fortuyn was vandaag 72 jaar oud geworden. Als hij niet vermoord was door een politieke activist, een linkse politieke activist, die vond dat Pim een bedreiging was voor de maatschappij en voor de samenleving. Die arme Pim, zo gedemoniseerd door politici en door de linkse media. Iets wat ik vergeef het ze nooit. Dit is afschuwelijk en we waken ervoor dat dit weer gaat gebeuren. En daarom doen wij hier ook wat wij doen. Het is echt verschrikkelijk wat die gasten gedaan hebben. Wat ze Pim aan gedaan hebben. 72 jaar was hij vandaag geworden. Gefeliciteerd, Pim Fortuyn. Het was ongelooflijk. Ik heb het al eens vaker verteld. Dit was mijn de tweede talkshow-opname die ik ooit in mijn leven gedaan heb. Ik was volgens mij 26. Dus ik heb het uiteindelijk 20 jaar heb ik tussen een talkshow gedaan. Pim Fortuyn was toen natuurlijk was super hot. Iedereen wilde hem hebben. En overal in iedere talkshow waar hij kwam, gingen de kijkcijfers ook omhoog. Want mensen gingen kijken. En daar was het voor ons een enorm prettig om hem natuurlijk te hebben. In de allereerste serie van Jensen toen de tijd. En het zijn een paar dingen. Wat er gebeurde was zo'n bizarre opname. Ik had namelijk dus twee opnames die dag. De eerste was met Jomanda of all people. Weet je nog Jomanda? Het medium Jomanda. En wat zo absurd was, we zaten in ik liep de make-up kamer binnen en er zaten naast elkaar Pim Fortuyn en Jomanda. En Pim ging zo net zitten en ik stond zo heel even te praten en Jomanda draait zich opeens naar Pim en die zegt door, Pim, die zegt, ik krijg door uit de andere wereld dat je moet je beveiliging aanscherpen, er staat iets te gebeuren. En dat was, weet je, ik was nerveus. Het was mijn allereerste talkshow. En ik denk, die klote Jomanda, dat die zo de sfeer een beetje zo naar beneden brengt. Zo vlak voor de eerste opname. Wie zegt dit nou? En waarop Pim tegen Jomanda zegt van, oh, wat krijg je door? Een aanslag of zo? En Jomanda zegt, ja, er gaat iets gebeuren. En Pim zegt, ik zal het nooit vergeten, die zegt van, nou, als ze me dan maar wel helemaal doodschieten meteen, dat je niet in een rolstoel of zo belandt. En ik dacht, jeetje, wat is dit voor een sfeer zo hier, zo aan het begin van mijn eerste talkshow. En het is natuurlijk wel heel apart dat een aantal weken daarna Pim daadwerkelijk werd doodgeschoten door Volkert van der Graaf. Maar dat is zo'n moment, dat zal ik nooit vergeten, dat van tevoren. Wat ik ook deed, en dat was een soort van intuïtief ding, Pim kwam op En ik wist wat mijn plan was, strategie was. Hetzelfde wat ik doe met politici die tegenwoordig, anno 2020, nog steeds zo heftig en zwaar gedemoniseerd neergezet worden. Zoals Thierry Baudet en Geert Wilders. Als ze bij mij langskomen in een show, ik heb ze uitgenodigd en ik wil ze gewoon laten praten. Ik ga ze niet aanvallen, ik ga ze niet demoniseren. Ik wil ze gewoon, en ook dat ze niet zo gespannen zijn. Want ik bedoel, iedere keer als een Baudet komt in de talkshow, ja, die wordt meteen aangevallen van alle kanten. Dus dat is een soort van, dan bouw je iets op, een soort van, ja, een harnas. En dan zit je eigenlijk altijd al vanaf het begin gespannen. En ik vond het heel belangrijk om vanaf het begin af aan iedereen zeg maar, op zijn gerust te stellen. Van, je zit hier veilig. We willen graag horen wat je te zeggen hebt. Je bent niet gevaarlijk. Zij zijn de kwade gasten die jullie zo neerzetten. En jij bent gewoon een politicus. Je komt op voor waar je voor staat. En dat mag je gewoon in een vrij democratisch land mag je dat uitspreken. En helaas hebben we geen vrije media in het Westen meer, in het West-Europa. En ook eigenlijk in Amerika niet meer. Hij kwam op, Pim, en ik gaf hem inderdaad een handzoen. Het laatst zag ik het fragment dat Rupert had uitgekozen en het kwam voorbij in de show. Dus ik was vergeten dat ik dat deed. Maar de enige reden waarom ik dat deed, is ik wilde hem even geruststellen. Dat ik denk, dit is sowieso een andere talkshow. En praat maar gewoon. En daardoor krijg je ook bijzondere gesprekken. Kom je er ook achter hoe mensen echt in elkaar steken en hoe ze echt over dingen denken. En dan kom je er meestal achter dat het helemaal niet zo gevaarlijk is als dat die linkse gasten er altijd van maken. Maar daarom willen ze ook nooit dat iemand de kans krijgt om zijn standpunt duidelijk uit te leggen. Want voor je het weet, is het iets rationeels en is het daadwerkelijk oplossingsgericht. Of het toont daadwerkelijk aan hoe bizar irrationeel links is. Maar dat mag dus, die mensen, je mag nooit uitspreken. En bij Pim mag het wel, maar dan krijg je dus ook dat soort momenten dat hij zich zo vrij en op zijn gemak voelde, dat hij inderdaad zo uitsprak van, mocht mij wat gebeuren, dan kunnen zij niet zeggen dat zij niet verantwoordelijk zijn. Ze hebben klimaat gecreëerd. En dat klopt gewoon. En als ik nog wel eens zie, nu, hoe mensen als Rob Jetten, Asscher van Partij van de Arbeid, en natuurlijk Jesse Klaver, hoe die zich uitlaten over de andere politieke kant, dan daarom word ik altijd zo kwaad en maak ik er altijd een show over en zeg ik altijd tegen die gasten even dimmen, want ze mogen nooit vergeten wat er gebeurd is met Pim. En ze moeten er constant aan herinnerd worden en dat doen wij. En dat doen wij hier en dat doen jullie ook. Wij accepteren het allemaal niet. Wij zijn een soort van bescherming tegenwoordig voor politici. En wat mij betreft is het ook de Sylvana's en de mensen aan de linkerkant. Je moet kunnen zeggen waar je voor staat. En je moet niet weggezet worden in zo'n gevaarlijke kant. Als dat onterecht is. En dat doen wij hier. En dat vind ik belangrijk. En daar ben ik trots op. Het ding wat ook opvallend is, is de boeren. Die zijn natuurlijk vandaag weer op pad. Ik heb vandaag een tweet uitgegooid. En want ik werd gek, of niet gek. Ik verbaasde me weer een beetje. Uiteindelijk verbaasde me niet van die linkse gasten. Maar hoe niet empathisch links is. Ze hebben hun mond er altijd van vol. Van je moet aan andere mensen denken. En je moet denken hoe mensen zich voelen. En gevoelens. En je moet goed zijn voor elkaar. Ook al zijn we het niet met elkaar eens. Bla 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 bla. Zo praten ze totdat ze er daadwerkelijk achter komen dat ze het niet met je eens zijn. En dan kan je gewoon dood, kan je kapot. Maar dat ze totaal geen gevoel hebben voor de boeren en geen empathie hebben voor de boeren. Dat zeg ik dus hier, schandalige reacties van die domme, hypocriete, politiek correcte woke types die iedereen altijd de les lezen over empathie, maar nul empathie hebben voor onze geweldige boeren die vechten voor hun bestaan. Hulde, meerderheid staat achter jullie boeren. En dan de vuilspuiterij van die linkse gasten, hè, die de boeren die gewoon generatie op generatie ervoor gezorgd hebben dat wij hebben kunnen eten. Dat er voedsel is. Deze fantastische gasten. Die worden gesloopt. Hun business wordt kapot gemaakt door de overheid. Want de EU, Verenigde Naties hebben een ander bestemmingsplan voor het platteland en voor Nederland. Dat is natuurlijk zo langzamerhand wel duidelijk. En daarom moeten die gasten gewoon gesloopt worden. En ze doen er alles aan en er worden stikstofcrisissen wordt er verzonnen. En dat slaat allemaal totaal nergens op om ze maar kapot te maken. En die mensen willen gewoon doorgaan met hun vak. En die komen op voor waar ze voor staan en wat ze graag willen doen. En voor het onrecht wat ze wordt aangedaan. Maar er is nul empathie vanaf links. Voor een hele grote, om een of andere manier, die elitaire, vervelende linkse kliek. Die alleen maar gelooft in een soort van nieuwe automatische wereld. Waarin we allemaal zeg maar gereden worden door 5G. En waar het allemaal gaat om computers. En waar het allemaal gaat om codes. En waar het allemaal gaat om alles behalve met je handen werken. Met je handen in de grond, in de aarde. Dat kennen ze helemaal niet meer. Die zitten daar aan 11 euro kostende Illy kopjes koffie in Amsterdam. En de vuilspuiterij van deze politiek correcte gasten naar de boeren toe. Het is me vandaag echt in het verkeerde keelgat geschoten. En het is natuurlijk niet alleen de boeren. Het is ook de visserij. Die staat zo onder druk. En die ontmoediging die de media natuurlijk ook inzet. De corrupte media. Waarschijnlijk gewoon in opdracht van de EU. En dat pakken ze, dat hebben we toch deze week aangetoond. Dat de EU betaalt gewoon voor positieve propaganda. Over de EU, als je dat verspreidt als omroep, als zender, dan krijg je gewoon subsidies. Dat hebben we deze week. Het staat gewoon zwart op wit. Het is niet eens een geheim. En zenders pakken dat ook gewoon. En het is natuurlijk het plan van de EU om de boeren en de visserij in Nederland te slopen. En wat je dan ook krijgt, zo'n één vandaag, die komt dan met zo'n peiling. Waarvan ik je nu al ga zeggen, en ik garandeer je dit, die peiling is fake. Dan komt er zo'n peiling van steeds minder steun voor boerenprotesten, want het is nu wel duidelijk wat ze willen. En dan komen ze op peiling. Eén vandaag. Ten eerste, jullie zijn nooit gevraagd voor die peilingen. Niemand wordt gevraagd voor dit soort peilingen. En dit is gewoon die ontmoedigingspropaganda. Een ontmoedigingspeiling. En die bestaan. Ontmoedigingspeilingen die bestaan. Het is hetzelfde waarom ze tot de verkiezingsavond gezegd hebben dat Hillary Clinton makkelijk ging winnen van Donald Trump. Gewoon om de kiezer te ontmoedigen. Terwijl er genoeg peilingen, als je ze echt eerlijk doet, was je er echt wel achter gekomen hoor, dat Trump op het punt stond te winnen. En zo geldt het voor zoveel. Ik heb straks ook die statistieken die we altijd maar horen. Van 97% van alle wetenschappers zijn het erover eens. Het is allemaal één grote leugen. Maar het wordt dan allemaal neergezet gewoon om politiek. Het wordt als een politiek wapen gebruikt. Die statistieken, die belachelijke peilingen worden als een politiek wapen gebruikt. Om iets er doorheen te rammen. En om de meerderheid, de gezond verstand mensen te ontmoedigen. En daar hamer ik hier ook altijd op. Laat je niet ontmoedigen. Het is alleen maar propaganda. Geloof het gewoon niet. En geloof me, je hebt 9 van de 10 keer heb je gelijk als je dit soort peilingen niet gelooft. Want later blijkt altijd dat het anders uitpakt. Maar de visserij, vergeet dat niet. Hè. De visserij staat ook onder druk. En voornamelijk, ik ga even dat stukje weer draaien van Rutger Bregman. Ja, ik zal proberen zijn geslis niet na te doen. Maar het doet mij ook pijn. Ik vind die stem van hem is echt, als je met nagels over een bord gaat. Het is verschrikkelijk. Ik heb er heel veel last van. Ik krijg uitslag. Dan krijg ik van niks, behalve als ik die man hoor praten. Maar ik ga toch even doen. Want wat hij doet in zijn brief naar de Nederlander. Wat hij ooit, hij somt hier wel heel goed op. Wat er in dat klimaatakkoord staat. En wat er dus doorheen gejast al is. En wat iedereen zich moet realiseren. Dat dit wordt nu uitgevoerd. En daarom zitten we in de situatie waar we nu in zitten. Daarom zitten de visserij in de situatie waar ze nu in zitten. En de boeren ook. Hij zegt gewoon van wat er in het klimaatakkoord is afgesproken. En wat er moet gebeuren in Nederland. En dit is schrikbarend.
We hebben het hier over een gigantische verbouwing van heel Nederland. 8 miljoen gebouwen moeten van het gas af. 9 miljoen auto's moeten op stroom of op waterstof gaan rijden. Het elektriciteitsnet moet 3 keer zo zwaar worden. Een kwart van de Noordzee moeten we volbouwen met windmolens. 75 miljoen zonnepanelen moeten worden aangesloten. 100.000 hectare bos aangeplant. En dan hebben we ook nog ticht technologieën nodig die nog niet eens zijn uitgevonden.
Dat is doodeng. En dit staat in dat akkoord. Dus waar gaan al die zonnepanelen? Waar moeten die staan? Ja, die moeten onder andere staan op het platteland. Waar de boeren nu zitten. En die moeten weg. En die moeten weggepest worden. De business moet gesloten worden. Want de zonnepanelen moeten er komen te staan. En niet alleen dat. Weten we nog gisteren die tweet van die D66 Tweede Kamerlid. Die gewoon openlijk toegeeft. Dat zij bezig zijn om dat platteland vrij te maken. En daar moeten dus ook allemaal nieuwe woningen gebouwd worden. Dus bye bye boeren. En zo worden ze weggepest. Al jaren. Er is een ander bestemmingsplan voor hun land. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. En het had helemaal niet gehoeven. En het hoeft ook helemaal niet. Het is een gezonde industrie. En de boeren zijn de beste in de wereld. Zelfs met de visserij in Nederland. De beste ter wereld. En een kwart van de Noordzee. Laat dat daar toch nog eens eventjes tot je doordringen. Een kwart van de Noordzee komt vol te staan met die verschrikkelijke windmolens. En ik kwam dit weer tegen. Ik bedoel, ik heb het al eens een keer eerder gezien, maar ik ga er toch nog eens aandacht aan besteden. Er is een petitie, het is Red de Noordzee. En je ziet het e-mailadres zie je eventjes in beeld. Maar dat is een petitie. En daar staat heel goed wat er nou aan de hand is met die windmolens. Wat voor schade die windmolens aanrichten. Gehoorschade bij zeedieren. Want natuurlijk, dat maakt een hoop geluid, die wieken. En dat trilt naar beneden door bij het gehoor. Het gehoor van vissen en zeedieren wordt zowel tijdens het heien als tijdens het draaien van de windmolens beschadigd. Het heien veroorzaakt klappen die tot wel 30 kilometer in de omgeving te horen zijn. Bruinvissen die zich binnen een straal van 1,8 kilometer rond de heien bevinden, kunnen doof worden en gaan daardoor dood. Kleinere vissen kunnen zelfs ontploffen als ze zich binnen 50 meter van het heien bevinden. En links hoor je dan niet over. Natuurorganisaties hoor je hier niet over. Gevaar 2. Bodemstructuur kapot. In de zandbodem van de Noordzee verstoppen zich veel wormen en kleine kreeftjes. Platvissen woelen het zand om, zodat ze van deze wormen en kreeftjes kunnen leven. Doordat het zand in de buurt van de windmolenparken wegspoelt en de bodem harder wordt, vertrekken deze wormen en kreeftjes naar rotsachtige verstopplekken, waardoor de platvissen geen voedsel meer hebben. Gevaar 3. Minder vangst voor vissers. En daar gaat het natuurlijk ook om, want die visserij moet geslopen worden. Daar hebben ze ook allemaal plannen voor. De website is overigens vissersvoorvrijezee.nl. Vissersvoorvrijezee.nl. Minder vangst voor vissers. De windmolens worden op plekken geplaatst. 25% van de Noordzee. Hè? Op plekken geplaatst waar strandbezoekers er geen last van hebben. En waar de kosten laag zijn omdat de zee ondiep is. Dit zijn echter precies de plekken waar veel vissen komen om te paren. Dankzij de gunstige temperatuur van de zee. Als daar windmolens komen, zal deze temperatuur veranderen. En zullen de vissen vertrekken naar plekken waar ze minder goed kunnen paren. Hierdoor blijft er minder vis over voor vissers en visverkopers die afhankelijk zijn van de vis. En daar gaat natuurlijk onze buurlanden, de Verenigd Koninkrijk, hè, heerlijk net uit de EU, die hebben dit soort problemen niet meer. Die gaan daar lekker mee vandoor natuurlijk. En weer is een industrie in Nederland gesloopt. Ongeluk en natuurrampen. De Noordzee is een van de drukst bevaren routes ter wereld. Ook worden schepen groter om meer lading te kunnen vervoeren. De geplande windmolenparken liggen dicht bij de vaarroutes. Tuurlijk, het is vraag om ongelukken. Magnetische velden is gevaar 5. Het gaat maar door. Teken deze petitie. Vissersvoorvrijezee.nl. Vissersvoorvrijezee.nl. Ik steun het helemaal. Het is knettergek. En we steunen de boeren ook. Hè. En laat je niet ontmoedigen. Ik blijf het zeggen. En ik heb gelijk. De ruime meerderheid staat achter jullie. Geloof me. Tijd voor het echte nieuws. En ik begin hier met een goede vriendin van mij. We weten allemaal over wie ik het heb. Zij was altijd een inspirerende politicus. En zij is tegenwoordig burgemeester van Amsterdam. We hebben het hier over La Halsema. Nou, zij heeft weer een fantastisch idee. Want je weet natuurlijk dat de Red Light District, de Wallen, is natuurlijk veel te veel toeristen. En zij kan dat niet organiseren. Omdat ze is links. En Amsterdam wordt geregeerd door linkse partijen. En we weten één ding van linkse politici. Die kunnen helemaal niks. Die hebben altijd mooie plannen. Maar die kunnen nooit iets organiseren. Die kunnen nooit iets aanpakken. En ook nooit iets beter maken. Dus wat ze dan doen, is dan verzinnen ze gewoon een totaal iets anders. Een ander plan of zo. En dan denken ze dat het een oplossing is. Of wat ze ook vaak doen, is dan geven ze dingen een andere definitie. Of ze geven iets een andere omschrijving en dan denken ze dat het probleem is opgelost. Weet je, als er te veel pinautomaten ergens leeggeroofd worden, dan doen ze een verbod op die pinautomaten in dat gebied. Als er overlast is bij een bushalte, halen ze de bushalte weg. Als er te veel criminaliteit is na 2 uur 's nachts op de Wallen, dan halen ze gewoon de politie weg en dan wordt er geen rapport meer gemaakt van wat er na 2 uur gebeurt. En dan is het probleem opgelost. Want ze kunnen niks verbeteren of een bestaande situatie beter organiseren of aanpakken. Dus nu is voor de Wallen het volgende bel. Daar komt ie, jongens. Halsema ziet sekshotel of erotisch centrum wel zitten. De komst van een Amsterdams prostitutiehotel of een groots erotisch centrum waar ook horeca, een sekstheater, beauty salon, kapper, zonnestudio en een bed and breakfast voor sekswerkers kunnen worden gerealiseerd zijn nieuwe alternatieven voor bestaande raamprostitutie. Dat stelt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor aan de gemeenteraad. door een sekshotel of erotisch centrum in de hoofdstad te openen moet onder andere de overlast op de wallen van toeristen worden verkleind. Ik heb een brief geschreven naar de gemeenteraad in twee varianten. De meeste voordelen en de minste nadelen. De maatregelen zijn volgens mij nodig om de druk op de wallen te verlichten. Nu toeristen voor veel overlast zorgen. De prostitutie te verplaatsen moet dat verminderen, is het idee. Dus wat zij wil is fantastisch. Ja, het is het minst, als je het zo gaat voorlezen en haar plannen, minst erotische, minst sexy wat je kan indenken. Hier, er komen twee werkplekken in het hotel. Een sekshotel. Ze stelt namelijk een sekshotel voor. Een erotisch centrum. Hoe heeft u dat verzonnen ooit, mevrouw Halsema? Nou, ik zat met mijn neppistool, zat ik bij mijn eigen erotisch centrum van binnen te vroeten. En toen kwam ik op dit fantastische idee, maar gezegd, zwerdy. Oké, maar dus zij komt dus met een erotisch centrum. Het is een nieuw sekshotel. En er wordt exclusief ingericht voor sekswerk. In een dergelijk hotel zijn twee soorten werkplekken. Voor face-to-face werving, zoals nu op de wallen gebeurt. Binnen in hotelgangen, dus heb je allemaal hotelgangen en dan kun je dan lopen. En werkplekken voor prostituees die hun klanten via internet werven. Dit lijkt op de huidige raamprostitutie in Amsterdam, maar in het hotel wordt de toegankelijkheid tot de prostitutiezone beperkt doordat je via een entree de inpandige zone met sekswerkers in de deuropeningen of op een afgesloten hof binnenkomt. Voor de louter kijktoerist is het betreden van het gebouw een forse drempel in vergelijking met de raambordelen die aan de openbare weg reizen. Er komt dus ook een naast peeskamers. Er moet ook ruimte zijn voor een seksclub, sekstheater en niet seksgerelateerde functies zoals uitgebreide horeca, een beauty salon, kapper, zonnestudio, bed en breakfast voor haar. Oh, dit is haar idee. De functie voor zo'n erotisch centrum verdeeld over 5 verdiepingen. Op de bovenste verdieping is het sekstheater en een seksclub. Op de begane grond zitten meer laagdrempelijke functies als de beauty salon en de zonnestudio. Oh. Dus dan ga je even onder de zonnebak liggen en heb je een lekker kleurtje. En denk van, nou weet je wat, ik ga nog eens naar de verdieping 5 met de lift naar het sekstheater. Ga ik daar even zien hoe vrouwen pingpongballen uit hun geslachtsdeel schieten. Het is toch een belachelijk idee. Zie je zo'n gebouw al staan? Ik zweer het je, die gaan ze waarschijnlijk zetten op een plek waar nu een boerderij is. Op platteland. Komt helemaal niet in Amsterdam te staan natuurlijk, hè. En dan heb je natuurlijk verdiepingen die zijn ontworpen zoals het prostitutiehotel. Voor beide opties moet er een optimale bereikbaarheid zijn vanuit het OV. Dus weet je, voor allemaal de stad uitgehaald, hè? Bijvoorbeeld bij halt van de Noord-Zuidlijn. Dus dan zit je straks allemaal met die hoerenlopers in de Noord-Zuidlijn. Dat is ook zo lekker, ook zo gezellig. Allemaal geile mannetjes. Die vergrijpen zich natuurlijk aan alles en nog wat op die Noord-Zuidlijn reist. Er moeten ook goede parkeerfaciliteiten zijn. Waar mogelijk ondergronds. Nou, daar gaat natuurlijk de echte seks gebeuren, daar ondergronds. En het ding is, maar dit is ook weer zo'n ding waar ik net op terugkom. Waar ik het net over had. Met die belachelijke statistieken waar ze mee komen. Wat zij namelijk zegt, is dat er komen miljoenen. Er zijn nu 18 miljoen toeristen en dat is te veel, daar kunnen ze niet aan. En dat gaat, zeg maar in 2050 worden dat opeens 50 miljoen toeristen. Dus we zitten nu in 2020. Over 30 jaar heb je dus 50 miljoen toeristen. Wat is dit voor? Wie kan deze prognose maken? Wie weet of dit uitkomt? Maar dan verzinnen ze zo'n statistiek om de wallen te sluiten, omdat ze dat niet goed kunnen organiseren. En een sekshotel te maken. Een sekscentrum. Erotisch centrum. We gaan een erotisch centrum in op het platteland maken. Ik vind dit wat, hè. Wat een dom idee weer. En wat een slecht idee weer. In plaats van gewoon die wallen even anders te organiseren. En het hoort toch bij Amsterdam, de wallen? Maar nee, het mag allemaal niet meer. Het moet allemaal zo klinisch worden. Dat weten ze het allemaal goed, die GroenLinks. Maar ja, Amsterdammers blijven erop stemmen. Dit is ook zoiets dat alles in Amsterdam, niks is ook meer Nederlands of zo. Ze willen dan toeristen weren. Maar de rest van de stad maken ze een soort van internationaal ding. Waar dan mensen kunnen, waar gewoon de hele wereld dan moet wonen of zo, behalve Nederlanders. Want alles heet. Het gebied rond het Olympisch Stadion is vernieuwd. En de nieuwe naam is The Olympic Amsterdam. Maar dat is dus. En het Amsterdamse bos gaat de Amsterdam Forest heten. En nu The Olympic Amsterdam. Waarom niet gewoon een Nederlandse titel? Het gaat maar door met die gekke Halsema. Dit vind ik een van de meest opvallende dingen wat ik nu constant tegenkom, is hoe goed het nu alweer gaat met het Verenigd Koninkrijk sinds ze uit de EU zijn. En waar ik dus heel kwaad weer over ben, natuurlijk over de media, hebben wij niet 3 jaar gehoord dat als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, dat het 1 groot drama wordt. Dat het helemaal in elkaar stort. Dat je het land wel kan opdoeken. Hebben we dat niet gehoord? Is niet iedereen in de UK jarenlang bang gemaakt? Dat, ach, als we uit die EU gaan, het stort helemaal in. De pond is niks meer waard. De huizenprijzen storten in. Alle banken gaan uit Londen. Iedereen gaat weg. Het wordt een drama. Nou, ik wist toen al dat onzin, die bangmakerij. Maar dan strijd je dus 3 jaar lang tegen die ontmoediging die plaatsvindt in de media. Die corrupte media die niet de waarheid vertelt. Constante ontmoediging door mensen met belangen. Door de establishment, die niet wilde dat het gebeurde. Nou is het gebeurd. Nou zijn ze eruit. Ze zijn aan het onderhandelen en ze gooien de beuk er goed in. Ik vind dat Johnson, het stelt mij op dit moment niet teleur met hoe die praat. Sowieso dat hij de BBC in wezen gaat afschaffen. Maar nu zegt zelfs Mark Carney, de governor of the Bank of England, die heeft jarenlang geroepen, wat een drama. Dat is ook zo'n establishment man, zo'n enge nieuwe wereldorde gast. En die heeft jarenlang geroepen dat het een drama zou zijn. En het moet nooit gebeuren. En het moet nooit uit. Hij heeft het jarenlang tegengewerkt. Wat zegt hij nu? Dat Boris Johnson zijn winst in de general election heeft een enorme vertrouwen in de business gegeven in Engeland. En hij geeft nu toe dat Brexit kan de UK-economie een boost geven. Terwijl hij 3-4 jaar het tegenovergestelde geroepen heeft. Ik vind het ongelooflijk. En dan lees je ook een rapport dat voor het eerst in 7 jaar... dat de Londense luxury housing market weer aan het stijgen is. Mensen willen allemaal naar de UK. Mensen geloven erin. Er is vertrouwen. Mensen vinden dit Brexit fantastisch. Hoe is dat nou toch mogelijk? Zoveel vertrouwen. En de werkloosheid is beter nu dan dat het ooit geweest is bijna. Tegenovergestelde hebben we 3 jaar lang gehoord. En wat komt Boris Johnson nu ook mee? Iets wat Wilders natuurlijk al zo lang over praat. Waar Pim ook al over had al die jaren geleden. Hij gaat een puntensysteem inrichten voor de toelating van migranten. En dat is het Australische model. Op die manier wil het kabinet Johnson de Britse economie minder afhankelijk maken van goedkope arbeid. Dus als je een visum wil en als je wilt werken in de UK, dan moet je vanaf dat moment een minimum inkomsten hebben. En dus dat niet meer dat cheap labor, wat natuurlijk maar ons in het Westen overspoelt. Het is echt ongelooflijk. Michael Bloomberg, die gaat vanavond, dat is de presidentskandidaat voor de Democraten, die hele Democratische Partij heeft opgekocht. De Democratische Partij die verbreekt alle regels. En het interesseert ze niet, want ze geloven omdat Michael Bloomberg rijk is. Zo zie je maar, linkse mensen zijn altijd te koop. En het grappige is, Michael Bloomberg komt nu allemaal langzaam naar buiten wat hij in het verleden allemaal geroepen heeft, publiekelijk. Hij heeft gezegd, ja, Latino's en zwarten die kunnen zich niet gedragen op de werkplaats. Hij heeft het gewoon publiekelijk gezegd, nog geen 15 jaar geleden. En dit is de Democratische Partij, die al 4 jaar lang alleen maar klaagt over Trump met zijn ethisch ding. En al die linkse gasten zijn de eerste die zeggen racisme, seksisme, bla 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 bla. Er komt naar buiten dat Michael Bloomberg heeft gezegd tegen een vrouwelijke medewerker van hem. Die zei van ja, ik ben zwanger. Hij heeft gewoon tegen de keihard aangekeken. Want zo zijn dat soort super ultra rijke 60 miljard dollar waard zijnde reptielen. Die heeft gewoon die vrouw aangekeken en heeft gezegd kill it. Met andere woorden, vermoord het. Laat het aborteren. En het maakt de Democraten allemaal niks meer uit. Want hij is nu democratisch. Als je links bent, kom je overal mee weg. En hij gaat vanavond voor het eerst meedoen in een debat. En ik heb hier een fragment van een meisje, een Nederlands meisje. En die was aanwezig bij Bernie Sanders rally. En je weet, Bernie Sanders gaat ook voor de Democratische presidentskandidatuur. En Bernie Sanders is een socialist. Linkser kan bijna niet. En die staat daar altijd naar te praten over free Medicare. Weet je, alles gratis, alles dit, alles gratis universiteit en dat soort dingen. Alles is gratis. Hij wil er van Amerika een totaal socialistisch land van maken. Alle macht bij de overheid. En dan staat er zo'n meisje en die wordt geïnterviewd. Is een Nederlands meisje. En hoe die even zegt hoe Nederland in elkaar steekt. En dat wij het hier allemaal al zo voor elkaar hebben. Zoveel beter. En dat ze het zo raar vindt dat Bernie Sanders nog moet strijden voor iets wat wij in Nederland al lang hebben allemaal.
For us, it's actually quite normal. So we were just discussing that it's so difficult that you have to rally about this stuff and you see us talk about this stuff. For us, this is just common sense.
Well, when you say for us it's common sense, what's common sense? Are you speaking of health? Go ahead.
Healthcare, gun rights, women's rights, you know, lots of stuff goes wrong in Holland, but we have the basic stuff covered, really. So, yeah, we have free health insurance, we have good public education, we have super strict gun laws.
So is it hard to imagine that we fight for this, as you were saying?
No, it's easy to imagine that you fight for this. It's hard to understand that you still have to fight for this.
Right.
That's the hard part.
Ongelooflijk.
Thank you so much for coming to America.
Zij is zo'n Bernie Sanders fan. En dan zit ze daar te zeggen, ja, in Nederland hebben we ook alles gratis. We hebben in Nederland niet alles gratis. We betalen sowieso gigantisch hoge belastingen. Gigantisch hoge belastingen. We moeten allemaal ook betalen voor een verzekering. De een wat meer dan de ander. En zij zit daar te zeggen van nee, we hebben alles gratis. En we hebben hele strikte gun laws. Fantastisch. Ja. Misschien is dat de reden dat je tegenwoordig gewoon hoofden op straat vindt in Amsterdam. En bij mij laatst achter weer een bom afgegaan is. Het is toch allemaal wat zo'n meisje die daar staat. Altijd maar dat uitstralen. Zo is het hier helemaal niet. Niks is gratis. Er is geen free healthcare. We betalen door de neus met belastingen. Niemand kan meer sparen op deze plek van de wereld. Het is allemaal belasting, belasting, belasting. En het systeem kan nooit werken in Amerika. Obama heeft dat geprobeerd. Het werkt niet. En ook Bernie Sanders gaat falen erin. Maar die Marxisten, die gasten, die hebben maar dat beeld van de utopie van de nieuwe mens en zo. Ongelooflijk. En nog even tot slot iets over Halsema. Ik ga eruit vandaag met een quote van Johan Derksen. Die wist niet dat hij gefilmd werd. Heeft hij mij ooit verteld. Maar daarom is dit zo ontzettend grappig. En het feit dat Halsema zich nu gaat bemoeien met seks en sekscentra's. En dan komt ze met een voorstel. Het is het meest seksloze wat je kan indenken. Het is typisch weer dat zieloze, dat passieloze. Ongelooflijk. Maar dit is wat Johan Derksen zei over Femke Halsema.
Maar we krijgen nu een nieuwe. En dat is Femke Halsema van GroenLinks. Maar die heeft verkering gehad met mijn buurman, Koert Westerman, die je ook wel kent van de tv. En die zegt altijd, Femke Halsema, veel discussiëren, weinig neuken. Dus daar heb ik ook geen vertrouwen in.
Wat een goeie. Jongens, dit was er weer van vandaag. Dankjewel. Bedankt voor de steun. Voor het kopen van de klimaatoptimisten shirt. Je kan steunen via jensen.nl. Het is heel erg belangrijk. En als je vraagt, goh, waarom ziet het er een beetje zweterig uit? Het is niet omdat ik een hartaanval krijg hier achter de microfoon. Het is omdat ik de show voorbereid heb. En dan ben ik even gaan tennissen. Ik heb te snel gedoucht. En ik ben wel nog warm. Ik ben nog aan het uitzweten. Maar het maakt allemaal geen reet uit. Ik zit hier vol met passie. Ik heb vertrouwen in de toekomst, want we zijn aan het winnen. We zijn aan het winnen. Het gaat echt heel goed. En die gasten zijn gek. Het echte kwaad krijg je hier.